Thank you. Goedemorgen, luisteraars thuis. Hier volgt de liturgie voor deze morgendienst. Ik ben Peter Dubbelt en ik zal de liturgie aan u voorlezen. Vandaag en deze morgendienst gaat voor om dominee K. Groeneveld uit Antwerpen. Het orgel bespeeld door Egbert Slagboom en de piano door Elise Baai. We beginnen de dienst met de welkom en mededelingen en het zingen van lied 407 uit de opwekking. Lied 407 uit de opwekking. En dat is het lied O Heer mijn God, wanneer ik verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Dus opwekking 407. Daarna worden we stil voor God, God grote mijn groet. En zingen we psalm 33, de versen 2, 7 en 8. Dus psalm 33. 2, 7 en 8. Dan volgen de geboden en zingen we een lied uit toonhoogte en dat is lied 183. En dat is gezegend is de Vader die ons gezegend heeft. Dus lied 183 uit toonhoogte. Dan volgen de gebeden en de schriftlezing en de schriftlezing is vanochtend uit Handelingen 8, de versen 26 tot 40. Handelingen 8, vers 26 tot 40. Daarna zingen we uit de oude berijming psalm 86, vers 5 en 6. Uit de oude berijming psalm 86, vers 5 en 6. Daarna wordt er gecollecteerd van de kinderen naar de zondagsschool en zal de verkondiging volgen. Na de verkondiging zingen we gezang 481. Dus na de verkondiging gezang 481. Dan volgen de dankzegging, voorbeden, het slotlied van deze ochtend, psalm 87. 87, alle versen. Ik wens u een goede en gezegende dag.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Voor de eerste mededeling verzoek ik om te gaan staan. Gisteren is in de leeftijd van 86 jaar overleden onze broeder Geert van Heuvelen. Er zijn nog geen gegevens bekend over de begrafenis. En zo mogelijk hoort u dat vanmiddag of anders via de kerkelijke post. We gedenken straks zijn vrouw en kinderen in het gebed. En volgende week zullen we een lied ter nagedachtenis zingen. En dus dat was de eerste mededeling. Ik mag weer gaan zitten. Nou, u bent dus van harte welkom in deze dienst. In deze morgendienst, op deze mooie zondag. Waarin dominee Groeneveld onze voorganger is. En in het gezin van Martin en Diana van Bellen. Zoals u het mededelingblad hebt kunnen lezen, is er op 28 juni in Boekarest een zoon geboren, Paul Noah. Verder wil de kerkenraad u graag meedelen dat vanaf volgende week, dus op 15, 22 en 29 juli, zijn er gemeenschappelijke middagdiensten met de GKV in de Kandelaarkerk aan het Van Eesterenplein. De diensten beginnen om 16:30, 16:30. Volgende week zondagmiddag gaat dan dominee W.S. Schaai uit Leerdam voor. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van opwekking 407. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst beleiden we dat onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die eeuwig trouw blijft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Het is genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, vers 2. 7 en 8 willen we nu gaan zingen. Zing al wie leeft van Gods genade, want de waarheid is al wat hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Psalm 33, vers 2, 7 en 8. Gemeente, God geeft ons zijn geboden mee als heldere lampen op onze levensweg. Opdat we niet zouden verdwalen op de weg die we gaan door het leven. En als we die geboden lezen en ernaar luisteren, dan blijkt dat ze ook een spiegeleffect hebben. En we daarin onszelf zien en herkennen op onze weg. Na de wetlezing zingen we lied 183 uit de bundel uit, hoe heet dat ding, op toonhoogte. Op toonhoogte. En nu wil het geval dat ik dat lied niet bedoeld heb. Het is een prachtig lied, heb ik zojuist gezien, maar ik ken het niet. Ik heb het net gelezen. Ik heb wellicht andere initialen genoemd dan die er nu staan. Maar we gaan het mooi zingen, het is een mooi lied. Maar het heeft eigenlijk weinig te maken met de 10 geboden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis verlost hebt. U zult naast mij geen andere goden hebben. U mag voor uzelf geen beelden maken van iets wat in de hemel of op de aarde of waar dan ook is om daarvoor te buigen of die te dienen, want ik ben de Heere uw God. Ik ben een jaloers God. En ik leid het zelfs zo dat de gevolgen van de zonde van vaders, die hun hart niet helemaal aan mij geven, terechtkomen bij kinderen en kleinkinderen. Tegelijk bewijs ik mijn goedheid en mijn liefde, zelfs tot in 1000 geslachten van hen die mij lief hebben en die doen wat ik zeg. U mag de naam van de Heere uw God niet lichtzinnig gebruiken, want de Heere zal beslist niet voor onschuldig houden wie dat wel doet. Vier de rustdag, geef die een bijzondere plaats tot mijn eer. In 6 dagen moet u al uw werk doen, de 7e dag is de speciale feestdag voor de Heere uw God, dan mag u niet werken en uw zoon en uw dochter en ook uw personeel niet. Zelfs uw dieren en de vreemdelingen in uw leefomgeving niet, want de Heere heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt, ja heel de schepping, en hij rustte op de 7e dag. Daarom heeft hij van die dag een speciale feestdag gemaakt tot zijn eer. Eer uw vader en uw moeder. Wanneer u dat doet, zult u het goed hebben in het land dat de Heere uw God u geeft. U mag niet doodslaan. U mag het huwelijk niet kapotbreken. U mag niet stelen. U mag niet onbetrouwbaar spreken tegen uw naaste. U mag uw zinnen niet zetten op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn personeel, zijn dieren of wat ook maar van uw naaste is. En de Heere Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat we nu de Bijbel openen om het woord van God te lezen en te verkondigen, bidden we eerst om Gods zegen. Dat we vragen dat de Heer ons zal zegenen met zijn Heilige Geest. Dat we door de Geest van God worden geleid in het spreken, in het luisteren. Dat we samen bidden. Grote en machtige God in de hemel, in de naam van de Heere Jezus komen we samen tot u, nu we op deze zondagmorgen bijeen zijn in de kerk. We danken u, Heere, dat u het ons geeft om deze nieuwe week te beginnen in uw huis. Om eerst tijd te maken en gelegenheid te zoeken om samen te komen in de kerk, om als gemeente u te mogen ontmoeten op deze dag. Heere, dank u dat u ons die gelegenheid geeft, dat het voor ons allen, jong en ouder, mogelijk is. En we willen dat ook uitspreken, Heere, dat dat niet vanzelfsprekend is en dat het niet gewoon is. Dat het niet zomaar iets is wat er nu eenmaal bij hoort, maar dat het iets heel bijzonders is. Dat een gemeenschap van mensen, van zondige mensen, van mensen die altijd weer geneigd zijn om zichzelf te zoeken en hun eigen belangen voorop te zetten, dat u het mogelijk maakt voor ons om met u om te gaan, om u te ontmoeten. Heren, dat is iets heel bijzonders. En de basis daarvoor is aan het begin van deze dienst al genoemd. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Want het is enkel genade. En dat is de basis waarop we kunnen staan voor u. Genade. Het is die vrede die de Heer Jezus Christus door zijn offer aan het kruis tot stand gebracht heeft. Vrede tussen God en mensen. En Heere, daarom kunnen we samen zijn en dat is het wat de eredienst zo bijzonder maakt. Niet wat we zeggen of wat we doen, niet wat we zingen, maar die genade en vrede als de enige basis voor ons samenkomen als gemeenschap van mensen, geloofsgemeenschap. En nu bidden wij u, Heere, of u ons zegenen wilt. Wilt u ons laten ervaren dat u bij ons bent. Zegen ons, o God, met uw Heilige Geest. Ja, wilt u onze harten vullen met uw geest en genade. U weet dat er zoveel dingen in ons leven kunnen zijn die de doorwerking van uw woord in de weg staan. Er kunnen zoveel dingen zijn, we kunnen naar de kerk zijn gekomen met een hoofd vol zorgen. We kunnen hier in de kerk zitten met allerlei vragen, met twijfels, met problemen. Heere, maar we bidden u, geef dat we niet gehinderd worden door wat dan ook, maar dat we heel onbevangen en open, met een open hart, uw woord mogen ontvangen. Dat uw woord landt in het leven van een ieder van ons, jongeren, ouderen. Heere God, zegen ons dan zo met uw geest, dat uw geest in onze harten werkt met uw woorden. Heere, we bidden u voor elkaar. U weet wie wij zijn. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. U weet hoe ons leven eruit ziet. U kent onze naam. U weet ons adres. U kent onze omstandigheden. Heere God, ontferm u dan over een ieder van ons. wilt ook zijn, Heere, naar de mensen die via internet deze dienst volgen. Gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen, die wegens hun leeftijd of gezondheid er niet meer bij kunnen zijn en die aangewezen zijn op de prachtige mogelijkheden van internet. Wilt u hen zegenen die thuis deze dienst volgen? Wees met allen die hebben afgestemd op deze kerkdienst, maar die de Zuidhoven gemeente niet kennen en die zomaar misschien toevallig hebben afgestemd. En we bidden, wilt u ook hen nabij zijn en zegenen met uw woord. Almachtige God, wij vertrouwen elkaar aan u toe. Denk aan ons allen. Wees ons nabij. Zie in liefde op ons neer. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen. Handelingen hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vanaf vers 26. Daarna zingen we Psalm 86, vers 5 en 6. Uit de berijming van 1773. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die helaas schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. Gezang 481 zingen we na de preek. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven. 481. Gemeentes hebben heel de week al gewaarschuwd. De radio. Dat het overvol zou worden op de Europese wegen.
Is er wat?
Oh, ze willen eerst collecteren. Ik zei dus dat al een hele week gewaarschuwd is voor de verkeersdrukte op de Europese wegen vanwege de vakantie die aangebroken is. Talloze mensen zijn onderweg naar hun vakantiebestemming in dit weekend en ook in de komende dagen. Mensen trekken naar de Veluwe of naar Zeeland. Ze gaan naar de Belgische Ardennen of verder naar het zuiden, Frankrijk, Spanje. Ze gaan naar Italië, naar Marokko en ook Aziatische landen zijn erg in trek. Mensen zoeken rust en ontspanning en er is natuurlijk niks mis mee. En het zij iedereen van harte gegund. Mensen op weg om rust te zoeken. Vanochtend komt in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben een man in beeld die ook onderweg was. Hij is naar Jeruzalem geweest. Een man uit Ethiopië die een heel bijzonder reisdoel gekozen heeft. Hij ging naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. En dat kun je gerust een bijzonder reisdoel noemen, want gezien zijn hoge positie aan het hof in Ethiopië zou je eerder verwachten dat de man, nou zeg maar, om politieke redenen naar Jeruzalem getrokken is. Of dat hij een diplomatieke missie te vervullen had. Maar nee, hij gaat naar Jeruzalem om Israëls God te vereren. En als je dat leest, ja, dan kom je toch eigenlijk onder de indruk. Want ik weet natuurlijk niet wat uw vakantieplannen zijn en hoe u de agenda ingevuld hebt. Maar je kunt je best, als je dit Bijbelgedeelte leest, gemeente afvragen of er ook in uw agenda plek is om in de vakantie God te aanbidden, God te vereren. En dat wil zeggen dat je in je agenda, ja, niet alleen in de agenda, maar vooral ook in de praktijk, God die plek geeft die hij nodig heeft, waar hij recht op heeft. Die plek waar je zelf ook alleen maar beter van wordt. Je kunt in de vakantie geweldig genieten, nietwaar, van natuur en cultuur. Je kunt niet genieten van zon en zee en strand, van bossen en bergen en van weet ik wat allemaal. Maar je mag juist ook in de vakantie genieten van God. Hoort u het? Je mag genieten van God. En ik besef heel goed dat dat een uitdrukking is die we, ja, in onze kringen niet zo gewend zijn. Maar als je nou de Westminster Confessie leest, weet wel, de geloofsbelijdenis van de Engelstalige gereformeerden, dan lees je daar in eerste vraag en antwoord van de grote catechismus die bij die Westminster Confessie hoort, dan lees je wat is het hoogste doel van de mensen leven. Dat is dat hij God verheerlijkt en eeuwig van hem geniet. Van God genieten. Die man uit Ethiopië is onderweg gegaan naar Jeruzalem en ik zei al, hij had een hoge positie aan het Egyptische hof. Hij stond in dienst van de koningin van Ethiopië. Ja, in werkelijkheid was haar zoon de koning en de koningin moeder had het in veel opzichten nog wel te zeggen. En die man stond in haar dienst. Je zou hem misschien een soort hoge ambtenaar moeten noemen. Of minister van Financiën voor mijn part. En hij wordt meestal ook aangeduid als een eunuch, een gecastreerde man. Nou, dat zou best kunnen, het hoeft voor mij niet. Want als je nou in het Oude Testament leest over Farao, een man die getrouwd was, in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt hij ook een eunuch genoemd.
Wat dus niet altijd noodzakelijk betekent dat een gecastreerde man zou moeten zijn. Maar eigenlijk zijn dat dingen, gemeente, die mij niet zoveel interesseren. Waar ik veel meer belang in stel, is de vraag wat die man nou toch in hemelsnaam bewogen heeft om de God van Israël te gaan aanbidden. Wat was nou toch de drive van die man om naar Jeruzalem te gaan, om een afstand te overbruggen van honderden kilometers, om in Israël een voor hem toch betrekkelijk onbekende God te gaan vereren? Wat was zijn drive? Wat heeft hem aangezet om die reis te ondernemen? Ja, wat beweegt een mens daartoe? En wat bewoog hem om in Jeruzalem een boekrol te kopen van die Joodse godsdienst? Dat is altijd een belangrijke vraag, nietwaar? En wat beweegt nou een mens om op zoek te gaan naar God? Wat heeft u, wat heeft jou nou bewogen om op zoek te gaan naar God? En wat heeft u en jou bewogen om God te gaan dienen? Het is denk ik best belangrijk om gewoon die vraag eens onder ogen te zien. Was dat nou zomaar dat je zegt, ja, daar ben ik automatisch ingerold? Dat je zegt, mijn vader en moeder hebben me daarbij opgevoed. Nou, wees er alsjeblieft heel dankbaar voor. Geweldig als je zulke ouders gehad hebt die je daarbij opgevoed hebben. Maar toch blijft de vraag wel bestaan. Wat is nou jouw diepste drive geweest om op zoek te gaan naar God? Want je ouders kunnen je daar wel mee opvoeden. En dat is geweldig. En daar moet je dankbaar voor zijn. Maar ze kunnen het je niet geven. Ze kunnen je het geloof niet geven. En ze kunnen je God niet geven. En daarom die vraag. En wat was nou het motief van die man om God te aanbidden? U weet wel dat ik gedurende mijn hele ambtelijke loopbaan in Antwerpen betrokken was bij evangelisatiewerk. En dat we een bijbelwinkel hadden. En van tijd tot tijd kwamen daar mensen in de winkel om een bijbel te kopen. En dan had ik altijd weer de neiging om te vragen, meneer, mevrouw, waarom wilt u nou een bijbel hebben? Waarom koopt u een bijbel? En dan de een zei, ja, kijk, mijn dochter die moet godsdienstonderwijs volgen, die heeft een bijbel nodig. En dan had weer een ander antwoord en zo. Maar wat is nou het diepste motief dat een mens op zoek gaat naar God? Om God te leren kennen, om God te vereren, om God te aanbidden. Gemeente, daar is maar één antwoord op. Het diepste geheim is altijd weer de Heilige Geest. De Heilige Geest is het geheim van Gods Koninkrijk. De Heilige Geest is het diepste geheim als het gaat over het werk in het hart van een mens. De Heilige Geest schakelt wel mensen in. Hij schakelt ouderlingen in, diakenen, jeugdleiders, leiders en leidsters op de zondagschool, predikanten soms ook. Hij schakelt mensen in, hij gebruikt middelen, hij heeft Filippus ingeschakeld. Maar de Geest van God is de uiteindelijke regisseur van het werk in het hart van een mens. In vers 26 van dit bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, staat dat de engel des Heren Filippus aansprak. Er staat, en een engel van de Heren sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En in vers 29 is het dan niet de engel des Heren, maar de geest van God die hem aanspreekt. En daar hoef je geen tegenstelling tussen te zien, tussen die engel en de geest. Er zijn sommige uitleggers die zeggen, kijk, die stem van de engel des Heren die bij Filippus kwam, dat is zeg maar zijn roeping door de uitwendige omstandigheden in zijn leven. En zoals ze vroeger wel eens spraken over de uitwendige roeping. Allerlei situaties in je leven die kunnen aanwijzen dat God een roeping voor je heeft. En dan die innerlijke stem van de geest kunnen aanduiden als de innerlijke bevestiging dat die uiterlijke roeping een roeping van Gods wegen is. De innerlijke overtuiging door de Heilige Geest dat God je heeft geroepen voor een taak in zijn koninkrijk. En die taak in dat koninkrijk, gemeente, is dat Filippus op pad moet gaan. Die eerste opdracht in vers 26 gaat tegen de middag de weg op naar het zuiden, de weg die eenzaam is. De tijdsaanduiding heel concreet en de richting, er zijn geen vraagtekens bij. Maar wat een opdracht krijgt Filippus hier. Op het heetst van de dag, ja, wie kun je daar nou verwachten? Wat moet Filippus daar nou gaan doen? Daar is toch geen hond te vinden op die weg. Is dat nou de zendingsstrategie van de Heilige Geest? Als de Geest hem nu gestuurd had naar een drukke Oosterse markt, waar honderden mensen zijn, en waar hij, ik weet niet hoeveel mensen had kunnen bereiken met het evangelie. Dat zou toch veel meer voor de hand gelegen hebben. Maar de Geest van God stuurt hem naar een eenzame plaats. Gemeente, toen ik dat las, dacht ik, wat moet Filippus een groot geloof gehad hebben. Een groot geloof in de leiding van God. Een groot geloof in het feit dat de Geest van God hem heeft geleid en gestuurd naar een plek waar je wel moet afvragen of hij daar wel iemand zou ontmoeten om de boodschap van het evangelie aan door te geven. En dan komt die tweede opdracht, want in de verte ziet hij een reiswagen dichterbij komen. En hij moet zich voegen bij die reiswagen. En dan denk ik dat dat geloof nog sterker moest worden. Want hij heeft natuurlijk al lang gezien dat het een reiswagen is van een hooggeplaatste persoon. Van iemand waar je niet zomaar even mee begint te babbelen. Iemand die op hoge klom is op de maatschappelijke ladder. En moet ik daar nou mee gaan praten over het woord van God, over het evangelie? Moet ik niet eerst een cursus volgen? Moet ik me niet eerst wat meer bekwamen? Moet ik niet wat meer in staat zijn om de taal te spreken? Ik bedoel niet de taal van Ethiopië, maar ik bedoel de taal van die hoogwaardigheidsbekleders. Want ik mag toch ook niet overkomen als een boertje. Die man die moet toch ook een goede indruk van mij krijgen. Ga. Dat is de opdracht die Filippus krijgt. Hij moet gaan. En dan staat een gemeente in het Bijbelgedeelte dat hij zich haastte naar die wagen. Hij spoedde zich erheen. Alsof hij een seconde wil verliezen. Hij stelt zich geen vragen. Maar hij doet wat hem geboden wordt. Met grote haast gaat hij naar die wagen toe. Hij loopt naast die wagen en hij hoort de man lezen in de boekrol van Jesaja. Filippus herkent onmiddellijk wat de man leest. En het is dat prachtige hoofdstuk 53 waar hij in leest. En dan zegt hij, begrijpt u het ook? Is het een beetje duidelijk wat u leest? En dan zegt die man, hoe zou dat nou duidelijk kunnen zijn? Ik snap er geen bal van. Natuurlijk snap ik dat niet. Waar gaat dit over? Waarover heeft die schrijver het? Gaat dit over zichzelf? Gaat het over een ander? Ik begrijp er allemaal niks van. En dan loopt het zo dat Filippus wordt uitgenodigd om op die wagen te komen zitten en om met hem te spreken over dat waarover Jesaja heeft geschreven. Dan mag Filippus aan die man uitleggen het evangelie van Jezus Christus aan de hand van wat in Jesaja 53 geschreven staat. Aan de hand van dat wat 700 jaar tevoren te boek gesteld is. Daar gaat Filippus over praten met deze man uit Ethiopië. En er staat er, en hij verkondigde hem Jezus. Als u de gewoonte hebt om in uw Bijbel wat te onderlijnen, dan zou ik zeggen, dat is nou echt een tekst om te onderstrepen. Hij verkondigde hem Jezus. Want gemeente, hij begon daar in het Oude Testament bij de beloften die God door de dienst van de profeten gegeven heeft. Hoe de komst van de Messias even tevoren is aangekondigd, beloofd is, toegezegd is aan Israël. En niet alleen om de Messias van Israël te zijn, maar ook om de heiland der wereld te zijn. En heeft gesproken aan de hand van Jesaja over de geboorte van de Heere Jezus. En over zijn optreden in Palestina. En het onderwijs dat hij gegeven heeft over het koninkrijk van God. En de wonderen en de tekenen die hij heeft gedaan. En zijn lijden en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. En zijn opstanding op de derde dag. Hoe hij God en mensen met elkaar heeft verzoend. Hoe de oorlogssituatie is opgeheven door het kruislijden van de Heere Jezus. Filippus heeft hem geen uitgewerkte christologie gedoseerd. Maar zijn verkondiging, gemeente, was wel geheel zoals ook Paulus later zou schrijven aan de gemeente in Korinthe. Ik heb mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat is onder de hemel slechts één naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. En de engel heeft voor zijn geboorte deze naam bekendgemaakt. Het kind moet Jezus genoemd worden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Soms denk ik, wat had ik toch graag achter die wagen willen lopen. Om te horen hoe Filippus dat aanpakte. Hoe hij dat deed. Om met die man uit Ethiopië te praten over het evangelie. Hoe zou hij dat hebben gedaan? Wat had ik het graag gehoord. Maar eigenlijk is voldoende voor u en voor jou en voor mij. Wat er staat, hij verkondigde hem Jezus. Want gemeente, daarom gaat het. Die verkondiging van die ene naam, de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En de boodschap die Filippus verkondigde, die raakt het hart van deze man. Zoals op de Pinksterdag, toen Petrus zijn preek hield. U kent die boodschap van Petrus, niet waar? U hebt die vaak genoeg gelezen, Handelingen 2. Die preek die Petrus hield op de Pinksterdag. Wat is het thema van die preek? Jezus Christus en die gekruisigd. En met alles wat Petrus aan naar voren brengt, is het centrale gegeven Jezus Christus en die gekruisigd. En door die preek van Petrus komen 3000 mensen tot geloof. En de volgende dagen groeit die groep van 3000 aan tot 5000 en 6000 en nog zoveel meer. Door die preek over Jezus. En hier is het één man. Eén persoon die gegrepen wordt. Die wiens hart geraakt wordt. Zijn ogen en zijn hart gingen open voor de Heere Jezus Christus. Voor zijn persoon en voor zijn werk. Hij heeft hem ontmoet. Hij heeft hem ontdekt in de schrift. In het woord dat hij las bij de profeet Jesaja. En hij heeft ogen gekregen voor het feit dat hij Jezus Christus nodig had om behouden te worden. En die Ethiopische man komt tot geloof. Hij leert zich toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Zijn hart is opengegaan voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik las een tijdje geleden, gemeente, over Isaac da Costa. U weet wel, een Jood die christen geworden is. Ergens in de 18e eeuw, een Portugese Jood. En die da Costa, die heeft zo'n dikke bundel gedichten geschreven. En in een van die gedichten geeft hij dan het hele bekeringsproces weer dat hij doorgemaakt heeft. En hij zegt dan bijvoorbeeld, en dat trof mij heel erg, hoe hij in het Oude Testament op elke bladzijde Christus herkende. En dan zegt da Costa, en dan las ik hier, en dan zag ik Christus. En dan las ik daar, en zag ik Christus. En ik las in de psalmen, en ik zag Christus. Ik las in de profeten, ik zag Christus. Ik las in de geschiedenis, ik zag Christus. Overal zag ik Jezus Christus. Op elke bladzijde. Ik zag hem in de tempeldienst. Ik zag hem bij de offers. Ik zag hem overal. Ik kon niet om hem heen kijken. Toen mijn ogen open gegaan zijn. En mijn hart geopend is voor Jezus Christus. Zag ik hem overal in heel de schrift. Dat is mooi, niet waar? Dat is mooi. Als je ogen voor hem open gaan. Gemeente. De kerk en de zending en evangelisatie en zo. Je kunt niet zonder structuren. Er is organisatie nodig, natuurlijk. Er is ook veel geld nodig, absoluut. Maar het diepste geheim is wat de Geest van God doet door middel van de verkondiging van Jezus Christus. Dan mag de kerk morgen een erfenis krijgen van 100 miljoen euro. En toch kun je daar kerk zijn niet mee maken. En dan mogen zendingsdeputaten een legaat krijgen waarmee ze 500 zendingspredikanten kunnen in dienst nemen. En toch is dat niet waarom het gaat. Waarom het gaat, gemeente, is het werk van de Heilige Geest van God. Want Hij maakt mensen nieuw. Hij brengt mensen tot geloof. Hij leert heilig leven. Hij verootmoedigt. Hij onderwijst. Hij verdiept de kennis. Hij heiligt je verstand. Hij heiligt je levensomstandigheden. Filippus verkondigde hem Jezus. Hoe lang is nou de naam van Jezus aan u verkondigd? Aan jou? En is je hart voor hem open gegaan? Heb je oog gekregen voor hem die zo ongelooflijk veel van je houdt? Er staat ergens in onze geloofsbelijdenis dat er niemand is in de hemel, nog op de aarde, die meer van je houdt dan Jezus Christus. Wist u dat? Wist u dat? Daar kun je toch alleen maar van onder de indruk komen, als je dat op je laat inwerken, dat er niemand is, geen enkel schepsel in de hemel of op de aarde of waar dan ook, die meer van je houdt dan Jezus Christus. Ja, zoveel van je houdt dat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd aan het kruis op Golgotha. En daarom is de vraag toch niet ongepast als ik aan je vraag, heb je hem lief? Heb je hem lief gekregen? Heb je hem, laat ik het zo zeggen, gaat er van binnen wel eens iets trillen als je de naam hoort van die Jezus Christus die u zo hartstochtelijk bemint? Hij is je liefde waard, echt. Psalm 73 zegt, u al mijn liefde waardig schatten. Dan moet je nooit meer klakkeloos zingen. Dan moet je zingen met je hart. U al mijn liefde waardig schatten. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Voor een wereld vol verdriet. Een leven overstelpt door moeite, zorg en pijn. Oorlog, honger, ellende. Duizend vragen komen ook af op mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Maar hij geeft blijdschap. Ook in het felste verdriet. Echt waar. Amen.
Thank you.
We gaan u samen bidden en danken. En de gemeente heeft nu ook de roeping om voorbeden te doen. Dat doen we vanochtend samen, voorbeden voor zusters en broeders die de voorbeden van de gemeente behoeven. Maar het is natuurlijk niet iets voor dit moment alleen. De voorbeden begint nu om zich thuis voort te zetten en thuis, ja, elke dag maar weer te bidden voor die zusters en broeders die de voorbeden van de gemeente behoeven. Laten wij samen tot God gaan. Heere, we komen nu samen tot u, in de eerste plaats om u te danken omdat u naar ons bent toegekomen. Wij mogen nu naderen tot uw troon, maar u kwam naar ons door uw woord. En Heere God, we kunnen niet zeggen hoe groot, hoe geweldig dat wel is. Want als u naar ons toekomt met uw woord, dan bevinden wij ons op het krachtenveld van de Heilige Geest. En wij bidden u, Heere God, laat uw woord bij ons allen effect hebben, doorwerken, bij jongeren en bij ouderen. Dat we door uw woord worden vertroost, bemoedigd, opgebouwd, gestimuleerd om voor u te leven. Heere, we bidden u, zegen uw woord voor ons hart en neem onze dank aan voor wat wij van u mochten ontvangen. In het lied, in gebed, in de lezing van uw woord, in de verkondiging. Heere God, zegen het en neem onze dank aan. We willen samen bidden, Heere, voor zuster Holster de Ruiter, die vandaag door de gemeente begroet wordt met de bloemen van de kerk. Wilt u onze zuster gedenken, Heere? U weet wat ze nodig heeft. We dragen haar aan u op. Wees bij haar en zegen haar elke dag die zij van u ontvangt. Dat ze mag ervaren dat elke dag een genadedag is. Want wat is dat heerlijk als we zo naar de kalender kijken en elke dag weer zien dat de dagen die we ontvangen genadedagen zijn. Wees haar nabij, o God, en wij bidden ook om uw zegen over de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. Wilt u uw zegen daaraan verbinden? Heere, geef dat dit initiatief, dat het door u gebruikt kan worden om mensen in de buurt met uw evangelie te bereiken en om ze iets te laten zien van de diaconale zorg die de gemeente heeft, ook voor de mensen in de onmiddellijke omgeving van de kerk. We dragen dit werk, dit initiatief aan u op. Heren, we willen samen bidden voor het gezin van Martin en Diana van Bellen. Ze hebben een kindje gekregen. Het is te vroeg geboren. En het is zo klein. En het is zo kwetsbaar. En wij bidden u, Heren, wilt u dit jonge leven van Paul, Noah, wilt u dit leven in uw hand nemen. En wilt u over Paul waken met uw liefde. Heere, waak over zijn jonge leventje. En geef dat hij, ondanks de vroege geboorte, toch gezond mag opgroeien. En dat Martin en Diana veel plezier van hun kind mogen beleven. En dat ze hun verantwoordelijkheid ook zullen verstaan voor uw aangezicht om Paul voor u op te voeden. In de lichtkring van het verbond. Opvoeden voor uw aangezicht en voor uw dienst. Heren, we bidden voor de familie van Heuvelen. Broeder van Heuvelen is overleden. Heren, wat een verdriet is er in de familie gekomen.
Er zal ongetwijfeld dankbaarheid zijn voor de hoge leeftijd die onze broeder mocht bereiken. Maar hoe oud een mens ook wordt, als zij komt te sterven, ontstaat een lege plek. En dan is er verdriet. Heere, wilt u de weduwe gedenken? Wees bij haar en wilt u haar troosten. Een kracht geven om verder te gaan. Wees met de kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen en de hele familie. Heere God, gedenk hen. En wil troosten en kracht geven en moed. En we mogen u danken, Heere, dat onze broeder het geloof in u mocht leren kennen. En dat hij daarin mocht leven en daarin mocht sterven. We willen ook de komende dagen de familie gedenken. Als de begrafenis wordt voorbereid en straks ook de dag van het afscheid daar is. Heere God, gedenk hen. Almachtige God, neem onze dank aan. Breng de gemeente ook vanmiddag samen. De zegen dominee Vogel als hij vanmiddag de dienst zal leiden en uw woord zal verkondigen. Zegen de gemeente, zegen de kerkraad, zegen allen die bij de gemeente betrokken zijn. En hoor ons uit genade. In de machtige naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Koning en Heiland, uit genade. Amen. Psalm 87 willen we nu samen gaan zingen. Psalm 87. Ik heb me even afgevraagd welke versen ik zou kiezen. Maar ach, het zijn zulke kleine versjes. Laten ze alle vier maar zingen.
Thank you.
Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen. Draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Doei.